Twente ligt uit de Europa League. Voordeel tot voetbal in de Conference League. We gaan het erover hebben op deze Oosttribune met Gert-Jan Verbeek, Anko Jansen en Jan van Staat. Dat is een topbezetting, toch? Leuk dat je kijkt. Goeiedag Gert-Jan. Leuk, terug van vakantie.
Ja.
Ja, en meteen in de rol van Tijmen, want die zit nog in Hongarije.
Ja, ze kunnen elkaar mooi aflossen, toch?
Ja, hartstikke goed. Anko.
Dag Bert.
Leuk dat jij wel weet wat Tomorrowland inhoudt. Want ik heb hier dingen gehoord.
Ja?
Ja, dit. Kijk, ja. Dat is Calvin Harris. Die man die verdiende even 1 miljoen euro afgelopen zondagavond met een uurtje draaien.
En die mocht met Bert van Losser op de foto?
Ja, dat is volgens mij gefotoshopt.
Oh,
en Tijmen van Wissing, Sub-Zero Project, ken jij wel, hè?
Die dat is een beetje hardcore. Toch?
Die stond ook op de main stage. En een van de mannen komt uit Goor. Dat had Tijmen moeten weten.
Nou,
ja.
Je steekt weer wat op hier.
Ja.
Jan, maar ik denk, heb die gozer gedeeld met jou?
Wat?
Nee, voor dat miljoen.
Ja, nee, maar ik heb het ook gelezen, hoor.
Net
als in de voetballerij hoor je ook allemaal bedragen voorbij komen. Ja. Maar Calvin Harris is wel de grootste producer, niet de grootste DJ, vind ik zelf persoonlijk. Maar goed, zullen we maar beginnen bij FC Twente?
Ik vind het goed.
Ja, het is ronduit een schande hoe FC Twente zich gisteren presenteerde. Jan?
De eerste 80 minuten wel.
Nou, ja. Eens.
Eens? En jij, Gert-Jan?
Nou, ik vind niet een schande, maar het was niet best. Dat is wel helder.
Twente heeft ook niets te zoeken in de Conference League.
Maar oneens.
Oneens.
Ja, daar ben ik het ook niet mee eens.
En FC Twente moet zich meer richten op een nieuwe middenvelder dan op een buitenspeler.
Nee, vind ik niet. Als Taha blijft, dan vind ik dat niet.
Allebei.
Oneens.
Oké, allebei. Dat vind ik wel verrassend.
Nou, het zou, als je wat wil als Twente, vind ik dat allebei erbij zou moeten. Dus een ander profiel buitenspelen. En Taha is voor mij meer een middenvelder dan een buitenspeler. En ik denk op de achtpositie heb je nu Van der Belt en Weidman. Nou, Saruki is onomstreden. Maar er moet ook een ander type bij. Er moet een meer creatief type die meer tempo in zijn benen heeft erbij.
Ah, in die zin ben ik het wel met Anko eens. Maar dan moet je echt iemand halen die ook gewoon als rechtsbuiten met rechts een goede voorzet kan geven. Of een linksbuiten die met links een goede voorzet kan geven.
Voor Weghorst.
Ja, want verleden jaar hebben ze een voetballende spits, hè, met Sam Lammers. En die hebben ze nog steeds. Maar ze kiezen op dit moment voor Wout. Nou ja, en die wil graag voorzetten hebben. En Sam Lammers, die laat zich ook wel uit de punt van de aanval zakken. Is een meevoetballende spits. Ja, dus dat hele elftal moet nu wennen aan Wout Weghorst. Ja, dat is het risico op het moment dat je Wout Weghorst dus in de basis zet. Ja, dan moet je dus op een andere manier gaan voetballen als verleden jaar. Terwijl verleden jaar dat natuurlijk hartstikke goed liep aan het eind van het seizoen. Ze heel veel punten gepakt. Ja, en nu moet iedereen eigenlijk in dienst van Wout Weghorst gaan spelen.
Had jij dat risico genomen als trainer zijnde? Want je had ook kunnen zeggen van, joh, de eerste wedstrijd gaan we met Lammers spelen.
Ik begrijp niet, ik ben sowieso niet heel erg pro-Wout om hem te halen. Heb ik verleden jaar al, verleden jaar was ook al een kans dat hij zou komen. Dan zei ik ook van, ja, ik zou het niet doen, nu weer niet. En als je dat toch doet, omdat je denkt van, ja, dan kunnen we op een andere manier misschien een wedstrijd openbreken. Dan zou ik hem op de bank laten beginnen en dan eerst maar beginnen met Lammers. Het seizoen van verleden jaar doorzetten nu, want zoveel wijzigingen zijn er niet. Ja, dan kun je op een gegeven moment langzamerhand Wout Weghorst inplannen. Maar nou in een vrij korte voorbereiding, hè, want Weghorst is ook later gekomen. Ja, ga je in één keer spelers confronteren met een andere speelstijl. Wout Weghorst die daar zeer kritisch in is en zegt van ja, ik moet ballen vanaf de flanken krijgen. Ja, dan vraag je wel wat van het elftal van verleden jaar, die gewend is om met elkaar samen te spelen.
Ja, Lammers was licht geblesseerd, maar ja, een dag later kan hij wel spelen tegen Emmen. Dat was vorige week, maar die verklaring van Gert-Jan van Beek vind ik wel heel erg plausibel. Ik was misschien ook wel eerst met Lammers begonnen, want het was ook wel te verklaren geweest dat Weghorst nog even in de wachtkamer had kunnen plaatsnemen.
Ja, maar wat wij vinden is wat dat betreft niet zo belangrijk. En ja, ik krijg gewoon heel sterk de indruk dat Wout Weghorst gewoon gehaald is als nummer 1 spits. En dat hij anders misschien ook wel niet naar Twente was gekomen überhaupt. Dus dat het een andere speelstijl eist, zeker. En dat het misschien best wel lastig gaat worden ook. Maar ja, ik denk dat het gewoon op dit moment de situatie is. Wout Weghorst is nummer 1 spits van FC Twente.
De speelstijl aanpassen, kost dat veel tijd? Want jullie zijn trainers.
Ja, het gaat ook natuurlijk om type spelers ook, hè?
Ja, maar dat is het ook. Kijk, Gert-Jan geeft het terecht aan. Je hebt allerlei buitenspelers die zeg maar met een verkeerde been staan. Nou, dan heb je als spits al een nadeel. En dan heb je bij Twente normaal gesproken de linker- en rechter vleugelverdediger. Die moeten dan die voorzetten gaan geven. Nou, dat was eigenlijk toch het geheim van afgelopen jaar. Nu staan de buitenspelers, ja, die komen alleen maar naar binnen. Ja, daar heeft Weghorst niet zo gek veel te zoeken.
Maar dat weet je toch ook...
Ja, daarom zeiden wij ook steeds... Ja, Weghorst... In mijn beleving met Lammers, als je Lammers echt de eerste spits maakt, dan heb je een plan B, dan heb je iets fysieker. Nou goed, dat hij er rondomheen gewoon mensen wat verder kan helpen internationaal en door zijn aanwezigheid, de speelstijl. Maar aan de andere kant, ja, Lammers voetballend is natuurlijk gewoon beter.
Zullen we de wedstrijd er even bij pakken? Want Twente moest een 2-1 achterstand goed maken. Maar ja, het kwam al snel op achterstand. Want Feyenoord was natuurlijk het eerste deel van de wedstrijd wel gewoon beter dan Twente. Hè?
Ja, maar dit moment vind ik ook echt... dit was Twente van gisteren. Want ja, eigenlijk wat Ferenc Varens doet is heel simpel. Gewoon inspelen, doorbewegen. Je hebt daar gewoon een overtal met Adelgaard en met Van der Belt. Nou, Adelgaard laat hem in het begin al lopen. Dan moet Van der Belt het oplossen. Nou, die draait om zijn as, is hem vervolgens helemaal kwijt. En dan duikt hij in één keer in zijn blinde hoek duikt hij op. Dan lijkt het hem ook nog slim om een overtreding te maken. Ja, ze waren ook gewoon niet klaar om te spelen. Het eerste half uur leken ze ook wel verrast doordat Ferenc Varens Twente gewoon hoog onder druk zette. Dat hebben ze hier in Enschede heel weinig gedaan. Nou, dat deden ze in het eerste half uur wel. Nou, daar leken ze niet goed mee om te gaan. Ze leden zo ongelooflijk veel stom balverlies. En ja, ik kreeg er heel erg een beetje een schoolreisje vibe van. Ik vond het over de hele wedstrijd gezien ook in de belangrijke momenten was het echt jochies tegen Europese kerels. Ja, daar kom je gewoon niet mee weg. En terecht de nederlaag of dan gelijkspel.
Nee, ja, in de voorbereiding, dat is natuurlijk... Twente is denk ik 3,5-4 weken bezig. Meteen zo'n belangrijke wedstrijd spelen. Is dat misschien wel het enige wat je eigenlijk als excuus aan kan voeren... dat Twente ook nog volop in de voorbereiding zit... terwijl je wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen speelt?
Ja, maar dat geldt ook voor de tegenstander, hè? Die misschien iets verder is... want die hebben ook al een competitiewedstrijd gespeeld. Maar kijk, wat je ziet in zo'n wedstrijd... is dat je met name de spelers die individueel een actie hebben... Oistetter en Rots... dat zijn jongens die moeten scherpte hebben, die moeten explosief zijn. Nou ja, wat je heel vaak ziet in de voorbereiding is dat je een bulk van heel veel trainingsuren maakt. Veel meer als in de competitie. Dus die scherpte is er gewoon nog niet. Terwijl je wel een belangrijke wedstrijd moet spelen. Dus niet scherp bij de wedstrijd begonnen. De vraag is ook wel of je op dit moment de scherpte kan brengen die nodig is om zo'n wedstrijd naar je toe te trekken. En daarin hebben ze het eigenlijk thuis al laten liggen. En want thuis had je gewoon eigenlijk overtuigend moeten winnen. Daar hebben ze de kans ook voor gehad. Ja, en dan moet je het recht zetten in zo'n uitwedstrijd. Ja, waarin Ferenc Varens toch op eigen terrein. Inderdaad, dat geef ik aan. Wat de Anko aangeeft, hè, dat ze heel verrassend toch hoog druk gingen zetten. Terwijl ze een 1-0 voorsprong lopen te verdedigen. Nou, dat hebben ze niet gedaan, die 1-0 voorsprong lopen verdedigen. Ze hebben geprobeerd om een doelpunt te maken en dat is ze gelukt.
Ja, en dan krijgt Twente te maken met een rode kaart bij de tegenstander. Ja, Robbins, de oudspeler van Go Ahead Eagles, gaat er met rood af.
Ja. En terecht.
Ja.
Ja, Tijmen twijfelde nog even, want ja, wij zitten natuurlijk, zien het nog 25 keer.
Maar... Die beelden van de VAR waren trouwens dramatisch. Ja. Op tv ook. Die waren van, ik weet niet hoe ver. En, want ja, ik heb wel een beeld gezien dat Tsarouki Massel heeft dat hij zijn
enkel niet die breekt. Ja. Ja, maar is ook zo. Maar goed, dan word je geholpen en dan is het nog een lange periode. Maar dan is het natuurlijk nog vreemder dat je dan ook nog met 2-0 achterkomt.
Ja, want vond je niet vreemd?
Nee. Vreemd.
Ze gingen met 3 achterop spelen. Dat betekent het centrum 1-1. En dat hadden ze wel
maar je was toch al gewaarschuwd in je thuiswedstrijd met deze spits.
Ja, daarom. Ja. Dus ik denk, ja, waarom houden ze gewoon niet 2 mensen in het centrum?
Ja, ik ben niet helemaal met je eens, Gert-Jan.
Kun je 1 ervoor, 1 erachter, heb je altijd de vrijheid.
Maar dat had hier ook...
Kijk, maar 2-1.
Het begint hier ten eerste al, dat zie je nu niet meer... maar het begint bij het ongelofelijke knullige balverlies van Weidman. En hier is het gewoon 4-2. Kijk daar ook even boven in beeld... hoe daar iemand terugschokt. Je moet daar gewoon veel sneller... Kijk, Lemkin moet hier de diepte er al uithalen. Die probeert daar al in te stappen. Nou, dan kom je in een sprintduel met die Jozef terecht. Nou, dat hebben we over 2 wedstrijden nu wel gezien. Dan krijg je het heel lastig. Nou, vervolgens gaat hij op zo'n manier uitstappen... dat hij gewoon een meter tussen zijn benen vrijgeeft. Kijk eens.
Ja.
Dit is geen manier van blokken.
Nee, joh.
Hierdoor wordt een keeper altijd kansloos. Dus er gaat zoveel fout. Maar ik had tegen 10 man, want jij zei, ja, jij was nooit met 3 achterop gaan spelen. Ja, ik had na de rode kaart van Rommers had ik tegelijk een verdediger afgehaald. Alleen had ik Nijstad wel op Jozef laten spelen. Want dat hebben we vorige week ook gezien. Die doet dat veel beter als Lemkin. Dus dan is het wel een beetje de vraag van, had je Lemkin er dan afgehaald of Adelgaard? Maar ja, ik vind het tegen 10 man vind ik wel dat je beter met 3 kan gaan spelen dan met 4.
Hoe hadden jullie het gedaan? Dan jij had een middenvelder afgehaald.
Ja, en de backs wat hoger op. Ja, en in het centrum gewoon 2-1, want je weet dat ze 1 spits houden. Is het altijd 2-1. De een ervoor, 1 erachter, die de diepte eruit haalt. Je moet voorzetten hebben, hè, want jij Wout Weghorst, je brengt Sam Lammers. Hè, en op een gegeven moment breng je zelfs Vennegoor. Nou ja, dan moeten de voorzetten komen. Nou ja, en dat betaalde zich pas in de laatste 10 minuten uit. En ik was zo al meteen naar rust op die manier begonnen.
Ja.
Nee,
jij,
Jan? Ja, maar wij zeiden van de week al, je moet wel je restverdediging goed houden. En wat Gert-Jan terecht zegt, je moet wel 2-1 staan tegen zo'n snelle spits. Want daar gaat het met name om. En die 2 kunnen dat normaal gesproken. Ik moet wel zeggen dat Lemkin al heel veel overtredingen nodig had.
Ja, Lemkin heeft het heel zo.
Die had het heel erg moeilijk ook.
Ja,
dit is een geweldige kogel. Een geweldige kopbal ook nog eens een keer. Nee, maar goed, al met al. Je moet altijd gestaffeld staan tegen dit soort snelle spitsen. 1 er kort bij, 1 er een beetje een meter of 5 erachter ergens aan de zijkant. Dat je kan herstellen als je er een keer uitgelopen wordt. Je kan uitglijden, er kan van alles gebeuren. Maar ja, dat gebeurde helemaal niet.
Ja, maar in dit
maar 3-1. 3-1 toch?
Het wordt uiteindelijk 1-1 door wat Lemkin doet.
Ja.
Maar ze hadden daar gewoon makkelijk 2-1 kunnen spelen.
Zeker, zeker.
Dus het is ook weer, net zoals vorige week, de communicatie onderling.
Als jij met 3 achterop speelt, dan heb je met z'n 3 een hele grote ruimte te spelen. En als je het centrum gewoon 2 houdt en je houdt op de buitenkant de dubbele bezetting, ja, dan zijn de ruimtes wat kleiner. Dus ja, ik ben geen voorstander om een tegenstander met 10 man die 1 spits houdt, om dan met 3 te gaan spelen. Ik zou altijd met 2 gaan spelen, 2, die elkaar rugdingen kunnen geven. En de buitenkanten wijd, zeker in het aanvallend opzicht, om tot goede voorzitter te komen.
Ja, maar ja, dat staat buiten kijf. Dat maakt voor de rest niet uit of we met een man minder spelen. Normaal gesproken, wij hebben het heel veel gedaan met Jan Eversen, destijds bij Zwolle. Als het tegenstander een rode kaart geeft, gebeurde het toevallig toen 4 keer op rij of zo. Dan zette hij er een spits bij. En dan ging hij met de buitenspelers laag aan de zijkant spelen. Verdedigen eraf. Ja, en dan constant zo snel mogelijk een buitenkant inspelen. Eén van die 3 verdedigers die doet mee om daar een overtal te creëren. En de andere die maakt die 2-1 tegen de spits. Die andere centrale die wordt eigenlijk overbodig dan.
Van der Belt geeft geen voorzet. Zerouki geeft geen voorzet. Nee, dus kun je beter
de buitenste middenvelders niet.
Nee, maar je hebt wel lopers nodig die zeg maar die 16 ingaan.
Adelgaard deed het eerste helft naar behoren. Dit was die zou ik er niet uitgehaald hebben. Van der Belt speelde dramatisch. Zerouki speelde niet goed. Linsen speelde niet goed.
Nee, maar dat snap ik helemaal. Maar op dat moment is toch meer de tactische keuze bepalend dan dat iemand goed of slecht speelt.
Ja, en daarom zou ik dus inderdaad... je weegt beide mee. He, dus je kijkt naar de oplossing. En ik vind de oplossing, als je met 1 spits speelt, dan moet je altijd elkaar rugdingen kunnen geven. Dan met 3 man ver uit elkaar is dat veel lastiger. En dat zag je ook aan Lemkin. Die had er grote moeite mee. Dus ik had het niet gedaan.
We gaan even naar Zerouki, want die baalde flink van de uitschakeling van FC Twente.
Zeer teleurstellend. Je wou vandaag graag wat goed maken van vorige week. En als je dan zo speelt in de eerste helft, is dat zeer teleurstellend. Uiteindelijk vecht je nog terug in de wedstrijd, maar het was niet goed genoeg.
Wat deden jullie in de eerste 80 minuten?
We hebben natuurlijk een duidelijk plan gehad vandaag. Alleen je kan nog 100 plannen bedenken. Als jongens niet bij de les zijn. Niet spelen zoals ze kunnen spelen. Misschien een beetje spanning, ik weet het niet. Ik kan niet in hoofdjes kijken, maar ja, dan kan je alle plannen weer de prullenbak in gooien. En dan komt er niet uit waar we goed in zijn.
Ja, hoe kun je zo'n belangrijke, bij zo'n belangrijke wedstrijd, ja. Wat Zerouki zegt, niet bij de les zijn? Ja. Waar heeft dat mee te maken?
Nou, kijk, ik zit naar zo'n wedstrijd te kijken. Het is een 2-luik. In de eerste wedstrijd, dan hebben de aantal vlagen hebben ze aardig gespeeld. Twente. Nou, dat balbezit wat ze nu speelden. Maar de mensen het inspelen van achteruit, het middenvelders inspelen. De loopacties van Linsson, waar ze altijd van zeggen, die komt in de 16. Er was helemaal niks. Er waren gewoon een aantal mensen ver beneden hun niveau. En dan kan je van alles bedenken. Je komt dan ook nog achter met zo'n situatie van de Belt.
Maar ik ga wel mee met het verhaal wat Gert-Jan van Beek zei. Want vorig jaar was FC Twente in de beginfase ook heel erg stroperig.
Ja, maar dat is logisch als je in de voorbereiding zit. Maar goed, het is niet anders. Het zijn beladen wedstrijden. En je had het al aangegeven. Het wordt een heksenketel. Het was ook moeilijk om daar te spelen. Maar Twente was gewoon zichzelf niet. Bij balbezit niet. Ze konden niet de vrije man vinden. Ze konden de spitsen niet bereiken. En de vorm van de spelers was bij de vele spelers beneden niveau. Klaar. En dan kan je van alles bedenken. Ja, tactisch verhaal kan je invullen door te zeggen naar die 10 man. Nou ja, maar individueel, laten we eerlijk zijn.
De uitblinker van een week ervoor, Oya zetten, was gisteren ook
onzichtbaar.
Een stuk minder. Ja. Nou ja, Daan Rots hoef je individueel weinig van te verwachten. Die speelt meer positioneel. Nou ja, als je dan onder druk gezet wordt, heb je ook aanvallers nodig om onder die druk uit te kunnen komen. Nou ja, die gaven ook niet thuis. En dan zag je ook bij Weghorst weer zoveel moeite in zijn techniek elke keer. Als hij in de bal komt en ingespeeld wordt. Hij ligt ook constant op de grond, viel me op. Terwijl toch, nou, bekend staat als een grote kerel, fysiek sterk. Ligt constant op de grond. Ja, komt ook gewoon omdat hij... Het is gewoon geen hele makkelijke beweger. En wat ik me op het laatst nog heel erg over verbaasd heb. Want het is best wel knap dat je nog 2 keer scoort, ja. Natuurlijk. Dan heb je op een gegeven moment totale dominantie. En dat ligt met name bij Taha. Nou, die lijn naar Taha was constant vrij en dan werden die ballen ingeslingerd waar de kans van Lemking met een lopende gozer de 16 in. Dan krijg je kans op kans. En waar zijn nou de laatste 4 ballen vandaan gekomen in de wedstrijd? Want ze waren echt rijp om nog een keer te scoren.
Ja.
En dan ben je misschien wel door, dan zitten we hier, hebben we het nergens meer over, bij wijze van spreken. En waar gaan we de laatste 4 ballen naartoe spelen?
Ja, over links.
Aan de andere kant.
Ja.
En daarna ook nog eens dramatische ballen. Ik denk, ja, dan speel je ook niet voetballen met je hoofd op een gegeven moment. Dan verlies je het een beetje. Want ja, in mijn optiek had Taha nog 5 van zulke voorzetten kunnen laten spelen. Dan had je maar zo nog een goal kunnen maken.
Was Taha een positieve uitzondering? Inval?
Ja, hij viel hier wel goed in.
Nou, ik moet wel zeggen dat hij wel begon met een paar vuurpijlen.
Ja.
Maar daarna had hij het voor elkaar.
Maar jij ziet hem ook liever op 10, waar hij bij Groningen ook vaak speelde.
Nou ja, in deze rol kan hij hier natuurlijk perfect spelen. Want hier hoefde hij niet meer de 1-1 te spelen. Hier moest hij gewoon ingespeeld worden met zijn linkerbeen aan de rechterkant. Van Roy, die zorgt ervoor dat hij overlapt, waardoor de ruimte voor de voorzet komt. En gewoon die ballen erin gooien. En nu heb je allemaal koppers voor de goal. En ze begonnen eindelijk lopende mensen die 16 in te brengen. Want Twente speelde in de eerste 70, 80 minuten alles vanuit stilstand. Ja, daar maak je Ferenc Varels de pis niet meer lauw. Dus er moesten lopers bij komen. Nou, en op het moment dat er veel koppers al mensen binden en je gaat dan met lopers, de combinatie met een goede trap van Taha, ja, dan maak je goals en word je gevaarlijk.
Jij wilde nog wat zeggen?
Nou, dan merk ik aan een interview van Sarugi, vond ik dat hij het had, dat hij niet in de wijvorm sprak. Hij had het over de jongens.
Ja,
hij niet. Hij was ook een van degenen die heel veel foute passes afgaf.
Hij denkt wel dat hij dat toch ook benoemt.
Al was hij in de eerste
helft. Ja, hij zegt het niet. Daar moet je mee oppassen. Hè?
Al was hij in de eerste helft
aangesproken.
Ah nee. Ik ben het met je eens in dit geval ook weer.
Je bent een team. Je doet het met elkaar.
Maar het kan ook komen door de teleurstelling dat je.
Hij was wel de beste de eerste helft, vond ik.
Ja.
Nou, na die aanslag op die enkel werd het ook wel minder, hoor.
Ja, dat was ook een aanslag. Het is ook vervelend als je er absoluut last van gaat. Dat kan niet anders.
Ja, dat kan niet anders. Nee, joh, maar het niveau...
Maar moet je wel zorgen dat je...
Nee, je moet slimmer zijn.
Je vertegenwoordigt je team en je oppassen met zulke uitspraken van...
Hij is geen aanvoerder, hè?
Van Roy.
Nee.
Roy was
hij is wel informele leider,
natuurlijk.
Ja. We gaan even naar Daan Rots, want die was niet te spreken over de tweede goal. Wij ook niet.
Die maakt een plan in de rust. En ja, ik wil helemaal niet jongens afvallen, maar die 2-2, dat mag natuurlijk nooit op die manier gebeuren. Want je weet dat zij dat willen doen. Je weet dat die jongen, die Jozef, gewoon echt een goede speler is. Dan, ja.
Je mag als elftal niet in zo'n situatie komen.
Nee, precies. En ik denk dat we daar echt de meeste lering uit moeten halen. Want 1-0 achter is niks aan de hand. Dan scoor je 2 keer, wat gewoon best, dat is gewoon te doen. En als je dan 2-0 achterkomt, dan moet je gelijk 3 keer scoren. En nu zie je gewoon dat in 5 minuten kun je 2 keer scoren. Maar die derde is dan weer een stap verder.
Het is geen schande dat jullie uit worden geschakeld door Ferenc Varens. Maar op deze wijze, voelt dat dan toch als een blamage?
Ja, denk ik wel. Want ik denk gewoon, als je kijkt over 2 wedstrijden, dat wij voetballend beter zijn dan zij. Maar dat zij misschien in slimmigheden wat verder zijn. En ik denk dat als wij gewoon ja, ik zei het gisteren ook op de persconferentie, als wij wat beter soms in de restverdediging staan en toch dingen doen die we konden doen, dat het toch echt, het zat er gewoon in.
Als je zo speelt met drie achter, ik blijf erbij, dan moet je verdedigende middenvelder veel meer contact hebben met je centrale man. Nou, dat was in dit geval ook niet zo. Dus moet Lemkin doordekken in het middenveld. Ja, en dan wordt hij eruit gelopen. Ja.
Wat was het plan eigenlijk dan? Want je hoort alleen maar plannen vooraf en plannen in de rust.
Nou ja, het plan, zeker in het begin van de wedstrijd. Je denkt altijd van, moeten we in het begin van de internationale wedstrijd niet snel achterkomen? Nou, dat plan, dat was na 15 minuten met die strafschop, kon je alweer in de prullenbak gooien, kom je toch weer achter. Alleen, ik verbaasde me met name over het balbezit zijn, het vrijlopen. De fase waarin Twente altijd goed is, dat ze positiespel kunnen spelen, dat je daarvan uit kan voetballen. Nou, die opbouw, ja, Lemkin en Nijstad. Nijstad ook enorm veel balverlies. Zeg maar, nonchalant buitenkantje. Dat zijn we niet gewend. We hebben wedstrijden gezien zoals bij AZ uit met die lange pasen. Dat soort momenten. Ja, dat was gewoon helemaal niet. Ik vond het onherkenbaar, balbezit met name. Dat viel mij tegen. Want ze creëerden eigenlijk helemaal niets, Gert-Jan.
Het is natuurlijk een gebrek aan automatisme wat er op dit moment is. Je hebt een andere spits, een ander soort type spel wordt er gevraagd. En Wout Weghorst is toch een totaal ander type dan Sam Lammers. De verklaring ook om te zeggen van ja, ze hebben twee grote voorstoppers. Hè, dus we hebben ook een stevige. Je kunt juist ook zeggen, we hebben juist iemand nodig, ja. Die uit de spits weglopen. Want dan zijn die twee centrale sterke centrale verdedigers, komen dan in de twijfel. Dus ja, ik vind die uitleg niet heel erg plausibel.
En jij was met Sam Lammers, een fitte Sam Lammers, begonnen in plaats van Weghorst?
Ja, maar je hebt verleden jaar gewoon een heel goed seizoen gedraaid. En de enige die verandering is de linksback. Nou ja, dat is wel, dat hebben ze redelijk, denk ik, goed opgevangen. Ik denk niet dat hij net zo goed is als Matros, maar... voor de rest is er niet veel veranderd. Dus ik zou voortborduren op het succes van verleden jaar. En dan maar stapsgewijs Wout Weghorst inpassen. Maar Anko is stellig. Hij is gehaald als eerste spits. Dus ja, stelt.
Het is niet dat ik dat bepaal. Alleen die indruk krijg ik.
Anko is het wel met je eens, hoor.
Jawel. Nee, maar ik zei van de week hier ook al. Als je in een uitwedstrijd speelt. Nu. En dan zeg je toch van wat voor types, de ruimtes die hun zeg maar erachter laten. Dan heb je aan Lammers, die het systeem kent, heb je meer aan.
Je hebt over Linssen en ook Daan Rots en Mats Rots verleden jaar. Waardoor konden die opduiken in de 16 en gevaarlijk worden? Omdat Sam Lammers vaak
in de beweging is.
Ja. Nu staat er continu een lantaarnpaal in de spits die ruimtes dichtloopt. En ja, dat is even wennen, dat is zoeken. En zeker als je dan maar heel weinig echte wedstrijden hebt gespeeld, een paar oefenpotjes, ja, dan wordt het lastig.
En hoe komt het dan dat Sam Lammers zo weinig krediet heeft bij John van der Brom?
Hij viel overigens ook niet heel goed in gisteren.
Nee.
Moeten we ook niet vergeten.
Nee.
Speelt dan ook met. Ook voor hem is het moeilijk om samen te spelen met. Ik denk dat ze ook niet heel veel geoefend hebben. Want je kunt wel plannen bedenken. Maar ik denk dat je op een gegeven moment toch moet uitgaan van de eerste contouren van hoe jij denkt te gaan voetballen. Wat jouw visie is. En dus zal je ook in de training heel vaak toch met dezelfde jongens trainen op automatisme. En dat is op dit moment geen plek voor Sam Lammers. Heb ik
maar
het
waarom
idee.
Heeft hij niet zoveel krediet? Heeft dat met het mentale aspect te maken dat hij iets te vaak geblesseerd is? Ja, hij kan soms dingen laten zien dat je denkt van nou poeh.
Maar verleden jaar nadat hij op een gegeven moment fit verklaard werd, heeft hij toch best wel vrij veel gespeeld.
Maar is het ook niet zo dat Wout Weghorst zijn status veel hoger is dan zijn kwaliteiten? Dat is mijn persoonlijke mening.
Ja, het is natuurlijk wel een spits van het Nederlands elftal. Oh. Hij was op een WK en Sam Lammers niet. Dus waarom heeft Ronald Koeman Sam Lammers niet erbij genomen? Nou, maar dat heeft te maken met specifieke kwaliteiten die Weghorst wel heeft. Hè? Maar het is natuurlijk niet zo dat hij er niks van kan.
Dan had hij ook Weghorst op de bank kunnen zetten en hem nog kunnen brengen. Dan had misschien.
Nee, maar ze hebben natuurlijk Wout Weghorst ook wel met een verhaal gehaald. Van jij gaat hier gewoon spelen met nummer 9. Je bent de eerste spits. Anders was hij waarschijnlijk niet gekomen.
Maar wat zeg je dan tegen Sam Lammers dan?
Ja, niks. Want die staat gewoon onder contract.
Die heeft toch ook wel aangegeven dat hij wel open staat voor een vertrek?
Ja, maar het zou toch ook zonde zijn als Sam Lammers zo het hele jaar of een half jaar of heel weinig gaat spelen met zijn kwaliteit. Ja,
die heeft nog waarde.
Die heeft meer
restwaarde.
Tuurlijk. En er komen clubs voor, hoor.
Dat is ook weinig. Die gaat ook al richting naar
eind. Ja, maar Erik ten Hag zegt van, joh, ik wil alle posities dubbel bezet hebben, dus...
Ja, maar er komen altijd clubs voor de spitsen.
Nee, maar dat is gewoon altijd, zo. Nee, maar weet je, dat is altijd. Tuurlijk wil je. Iedereen wil Lammers en Weghorst in zijn selectie. Ja. Dat is het probleem niet. Alleen Lammers, ja, die zouden er toch anders over denken.
Maar kan Vennegoor Wesseling de positie van Weghorst overnemen? Nu scoorde hij gisteren een fantastische goal. Of is het voor hem misschien nog wel.
Nou, Weghorst zou niet vertrekken.
Nee, nou.
Maar jij bedoelt Lammers misschien.
Ja, Lammers vertrekken en dat Vennegoor dat wel...
Dat hij gaat doorschuiven.
Dat zijn twee dezelfde types.
Ja, dat is... Maar die zou wel daar tevreden mee zijn.
Ja.
Maar Lammers als tweede spits is daar natuurlijk niet tevreden mee. En logisch ook, terecht.
Is John van der Brom eigenlijk die is niet te benijden op dit moment als coach, hè? Toch?
Ja, hij was het toch volledig mee eens. Om wel,
ja, hij heeft met hem gewerkt halen. Natuurlijk.
Je kunt ook zeggen als trainer zijn van die hoef ik niet.
Ja.
Maar ik denk dat hij inderdaad goed heeft geluisterd. Omdat meneer Erik ten Hag goede connecties heeft met Wout. Hè? Want die heeft hem natuurlijk ook naar Manchester United gehaald. Dus die gaat niet in de weg leggen.
Nou, maar hij is er ook niet eens de brug in kwam vorig jaar ook al hebben.
Ja, dus wordt algemeen gedeeld bij Twente dat Wout Weghorst voor Twente een versterking is. En ik heb daar mijn twijfels bij. En zeker omdat je ook inderdaad problemen komt met dat je Wout Weghorst uitlegt van ja Wout, pinchitter, net als bij het Nederlands elftal. Nou, bij het Nederlands elftal kan hij dat wel opbrengen. En ik denk dat hij bij Twente nieuw probleem heeft. Hij vindt zichzelf beter. Ja, dan de voetballers van FC Twente.
Maar bij Ajax was het vorig jaar ook geen gelukkig huwelijk hè, met Ajax. Heeft hij ook weinig gepresteerd?
Nee, en Ajax is lager geëindigd dan 26. Dus ik denk ook dat ze... Hè, had je de Wout Weghorst van 5-6 jaar geleden, dan is het een ander verhaal. Maar ik denk dat het allemaal alleen maar moeizamer wordt. Het wenden, het keren, het starten. Het fysieke neemt af. Hij is 34, toch?
Ja. Ja. Maar ja, bij NEC lopen ook spelers in de punt van de aanval.
Maar ik ben ook wel benieuwd hoe dat gaat. Hè? Want die Sherry heeft een fantastisch seizoen gedraaid. En die wordt nou zijn rugnummer opgenomen. Er is concurrentie. Ik ben benieuwd hoe dat gaat.
Ja, en het verwachtingspatroon daar ook. Ja. En de tegenstanders die worden ook wat sterker waar je tegen gaat spelen. Nee, joh, maar dat is elke keer weer. Je kan niet alleen maar achterom kijken. Wat Gert-Jan zegt, 5-6 jaar geleden, Weghorst is nu in een andere fase terechtgekomen. Ja. Nou, en we hebben heel vaak gezegd, zo'n type zou een prima pinchhitter zijn als hij dat op zou kunnen brengen. Nou, maar hij start nu elke keer. En
dat kunnen wij allemaal wel zeggen.
Nee,
maar
dat weet ik wel.
Je krijgt Wout Weghorst echt niet naar Enschede. En dan zeggen
je bent pinchhitter.
Nee, dat gaat niet gebeuren.
Nee, nou ja. Dan moeten de buitenspelers en zich maar
aanpassen. Jij bent voorzitter van de Lammers fanclub, dat is toch zonde?
Ja, dat kan ik nog wel 100 keer zeggen. Maar ik werd soms ook moe van die Lammers. Want ik kan wel voorzitter wezen.
Als hij fit is.
Mentaal, af en toe.
Ja,
het is zacht af en toe.
Nou ja, goed, en met die blessures, hoe lang dat dan duurde. En het is natuurlijk ook wel weer zo in deze voorbereiding. Die discussie is er en dan is hij net weer een weekje dat het moet gebeuren. Doet hij weer even niet mee, terwijl hij later tegen Emmen 90 minuten kan spelen. Nou ja, dan denk ik bij mezelf, had dan gewoon even doorgelopen. Want dit moment moet je er even staan en is hij weer afwezig.
Je zegt, hij heeft het de trainer wel makkelijk gemaakt.
Nou ja, er zijn van die momenten, Gert-Jan, dat zal je ook weten als trainer. Als je soms van die keuzes moet maken, wat dicht bij elkaar zit of wat moeilijk is. Ja, dan zijn die trainers soms wel even blij als Lammers even 1 of 2 trainingjes mist. Want ja, dan zeggen ze tegen, Wout speelt. Want ja, hij, 2 keer niet getraind, dat is lekker.
Wat is het dan bij Lammers, Gert-Jan? Is dat het mentale aspect dat je dan weer licht geblesseerd raakt in de voorbereiding op het moment dat je er moet staan?
De een kan beter met pijn overweg als de ander, want je zult altijd wel een pijntje hebben. Er zijn maar weinig wedstrijden dat je echt pijnvrij kan spelen. Ja, en de een gaat daar beter mee om en is wat harder voor zichzelf als de ander. En, dus ik kan ook niet beoordelen welke pijntjes die heeft en om daar wat zinnigs over te zeggen. Maar het is een feit dat de een... Ik heb Martin Matthes in de selectie gehad. Ja, die moest echt nergens last van hebben en dan kon hij geweldig spelen. Maar hij had te vaak toch wel hier en daar een pijntje, waardoor hij eigenlijk in ieder seizoen maar een hooguit 15 wedstrijden speelde.
We gaan even naar de trainer van FC Twente, John van der Brom. Zag veel spelers onderpresteren.
Je moet altijd nederig zijn, vind ik, als je verliest. Je moet nederig zijn als je verliest tegen een team wat absoluut dat wel is. Die zijn veel verder, veel slimmer in heel veel momenten. Publiek helpt daar natuurlijk ook in. Maar ja, je moet altijd... Ik kijk naar het voetbal en ik denk dat... ik heb heel veel respect voor deze ploeg, laat ik dat voorop stellen. Zij hebben heel veel goede spelers, een goede mix denk ik ook. Maar ja, ik denk dat wij wel over... Zeker vandaag... Heel veel jongens onder het niveau hebben gespeeld. En dat is altijd wat je dan bezighoudt, waardoor je eigenlijk nooit zult weten of het Europa-proef zijn, Europa League-proef zijn of niet.
Hij is mede verantwoordelijk hè, dat jongens onder hun niveau spelen.
Ja, natuurlijk. Je bent met z'n allen verantwoordelijk.
Hij plant, hij periodiseert. Hij moet zorgen dat ze op het juiste moment pieken.
Ik, heb, ja, ik ben hier niet elke week nog geweest, maar ik heb wel een beetje te doen met Van der Brom. Dat je zo'n technisch directeur hebt die en voorop loopt met een bosloop en continu trainingen bekijkt, tenminste zoals ik het vanaf de buitenkant kan bekijken. Dat lijkt me heel erg verstikkend werken. Want heel veel voetbaltrainers die houden er al niet van om een demonstratietraining te geven met heel veel mensen die kijken op tribunes.
Ja, ik denk dat Erik ook nog een beetje zoekende is naar zijn nieuwe job. Hè? Hoe ga ik daarmee om? Hoe profileer ik mij? Hoe is de balans tussen me ermee te bemoeien en niet als een bemoeier over te komen? Dus ik denk dat dat nog wel even wat tijd vraagt.
Maar is het goed als een technisch directeur elke dag in de trainerskleedkamer zit?
Nee, dat lijkt mij niet goed. Zou ik niet prettig vinden als trainer zijn.
Maar topsportklimaat kan ook verstikkend werken als je daar naartoe wil als FC Twente.
Ja, bij elke club hoor je toch topsportklimaat. Ja, daar is wel een beetje flauw van. Ja. Alsof er bij
de amateurs zijn.
Ben jij groot mee geworden met topsportklimaat?
Ja, maar dat was wel een andere tijd. Als je kijkt in mijn tijd, had je één assistent, je had de keeperstrainer en je had één verzorger. Of één fysiotherapeut. En tegenwoordig heb je een staf van 13 man met een data-analyst en dan weet ik allemaal wat. Dat vind ik ook zwaar overdreven, maar dat is wel een heel andere tijd geworden. He, dus dat het op een meer... in mijn tijd, ik begon met een diëtiste, daar wordt raar naar gekeken. Ik begon met een mental coach, daar werd vreemd naar opgekeken. En tegenwoordig is dat standaard. Zelfs spelers individueel nemen zelf een mental coach in dienst of een diëtiste in dienst om optimaal getraind te zijn. Als je tegenwoordig ziet hoe die gasten tegenwoordig allemaal bij lopen. Vroeger had je gespierde bovenbenen en voor de rest hield het op. Maar tegenwoordig zijn het allemaal van die robots. Ze zitten allemaal met krachthonk, soms elke dag. Nou, in de tijd dat ik met Feyenoord het krachthonk één keer in de week inging, was er een hoop weerstand. Dus die tijd kun je niet meer met elkaar vergelijken. En daarin denk ik wel dat er een hele goede rol kan weggelegd zijn voor een technisch directeur. Maar om je nou continu met de dagelijkse lijn te bemoeien, op het moment dat je een hoofdtrainer hebt aangesteld, ja, dat gaat mij wel iets te ver, lijkt mij.
Nee, maar Gert-Jan zegt het terecht. Hij moet natuurlijk ook in zijn rol. Hij wil de groep leren kennen. Hij wil de dynamiek leren kennen. Hoe wordt er getraind? Hoe wordt er gespeeld?
Maar had jij daar wat van gezegd als trainer? Zijn dat jouw technisch directeur voorop loopt terwijl je zelf op de fiets achteraan...
Nou, ik zou het niet prettig gevonden hebben.
Ik had wel gezegd, hé, Ten Hag, wat doe je?
Nou ja, ik denk bij een aantal spelers in die tijd waren de wielen eruit gehaald. Ja. Lijkt mij. Of de loopschoenen waren weg. Nee, joh, was een hele andere... Nee, maar het was een andere tijd. De groep was gewoon anders. Nu is het heel, laten we heel eerlijk zijn. Van der Brom loopt niet voorop. Nee, dat hoeft hij ook niet.
Van der Brom is toch een ervaren trainer? Dan denk
ja, natuurlijk. Is hij een ervaren trainer? Nee,
maar ik denk misschien wel dat we met dit bosloop dat we een beetje overdrijven.
Ja, nee, want hij zat er niet elke dag voorop lopen.
Nee, maar dat dit meer een beetje opstarten was. Het niet echt een conditionele prikkel meer. Nee. Van, we gaan met z'n allen even lopen voor de training.
Hebben wij het
van
de week ook over gehad. Jan Smit kwam in het trainingskamp strafschoppen
nemen bij Heracles.
Hij was geen technisch directeur overigens, maar... Ja.
Nee, maar ik zag Pasveer ook voorop lopen. Die heb ik nog nooit voorop zien lopen.
Maar je hebt ook nog nooit een technisch directeur gezien die tijdens een wedstrijd in beeld komt en die constant aan het schrijven is. Dat zie je nooit in techniek. Ja, ik zie ze altijd bellen, maar schrijven zie ik ze nooit.
Nee, maar het heeft die status van Ten Hag te maken, die wordt dan uitvergroot.
Nee, maar die trainer, zijn familie, die zit thuis voor de
ja,
voor
die denkt, wat is dat
kijken.
Dan
die denkt,
een soort examen.
Een plusje, een minnetje. Ja,
nee, los van zijn voetbalkwaliteiten en van zijn trainingskwaliteit is een grote trainer natuurlijk. Maar is hij soms ook iets te veel controlfreak?
Nee, maar
jij kent hem.
Ja, ik ken hem heel goed. Nee, maar weet je wat het is? Hij moet zijn rol. Hij moet, die weg moet hij ook nog zoeken. En hij wil er nog bovenop zitten. En hij wil zich waarmaken. Hij weet ook best wel dat er kritiek gaat komen. Hè, met zijn samenstelling van het elftal. Als de resultaten achterblijven. Dat weet jij als geen ander ook in Enschede.
Ja, maar Jan, jij loopt ook vaak bij Twente. Bij Twente sinds de nacht weer nu de basis. Gedragen zich heel veel mensen al heel, heel anders. Behalve Van der Brom.
Ja, dat is gewoon zeker niet. Nee,
dat heeft Erik toch altijd gehad.
Hè? Dat is toch raar?
Zeg maar, in het begin van zijn trainingscarrière bij Go Ahead Eagles. Hè, daar begon hij ook met de dugouts te verplaatsen. Binnen allemaal verbouwingen. En er moest een raampje in zijn kantoor. Dus hij is heel erg gestructureerd. En hij heeft een heel helder idee van hoe hij denkt dat een club geleid moet worden. Nou ja, en daar zal hij inderdaad zijn stempel op willen drukken. Daarvoor is hij ook gehaald. Alleen hij moet even de balans vinden tussen wanneer bemoei ik me met het operationele en wanneer bemoei ik mij met het management gebeuren. En ja, dat moet ongeveer 60-40 zijn en niet 50-50.
Nee, want ik denk dat jij Van der Brom was, dat je af en toe wel zou hebben gezegd van even iets minder technisch directeur.
Ja, maar misschien zou Ten Hag mij ook wel niet hebben binnengehaald.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat Van der Brom dat ook wel lastig vindt.
Nee, maar die zal er ook heus wel wat van vinden. Die zal er heus, hebben ze met elkaar contact over. Maar het is gewoon lastig. Erik is natuurlijk, die moet leren dat hij geen trainer is. En dat is ook een proces voor zichzelf. En Twente, je kan ook niet Twente in één keer van subtop naar absolute top halen, hè, binnen 4 weken. Want hoe lang is die bezig? Dat kan ook niet helemaal niet. Maar sommige spelers zijn er helemaal niet aan toe.
Maar nu gaan we naar die Conference League. Ja. Eerst Slowakije, maar ze kunnen heel wat tegenstanders nog ontmoeten.
Daarna, hè?
Atalanta, Freiburg, Monaco, Brighton. Nou.
Oh, mooie uitdaging.
Maar eerst Don, toch?
In die voorrondes kan dat niet, hè? Die zijn allemaal rechtstreeks geplaatst. Ja. Dus in de voorrondes krijg je wat mindere goden. En daar moet het er wel van kunnen winnen.
Ja. Nee, deze komen hierna pas, Gert-Jan.
Deze gasten zitten in de voorrondes nog?
Nee.
Die zijn mogelijke tegenstanders van FC Twente. Maar Twente
in de Conference League.
Ja. Twente speelt nu
maar in de voorronde?
Niet in de voorronde.
Ze spelen eerst nog een ronde.
Zullen we het eerst niet even proberen te gaan halen dan?
Tegen een Slovaakse ploeg.
Ja.
Die ben ik even kwijt nu.
Ja, die zijn we allemaal kwijt.
DAC is dat. Dat is een Slovaakse ploeg. En daar spelen ze nog een finale. Rond december hebben ze dan 30 wedstrijden gespeeld, Twente.
Ja, nou ja, maar goed, na deze ronde, je zou verwachten dat ze Conference League gaan halen, maar ik denk dat het woord nederigheid is net al gevallen. Op dit moment...
Ze moeten wel beter gaan voetballen, ook in die andere league.
Ja, zeker. Maar als ze doorgaan, spelen ze in de play-offs waarschijnlijk tegen Atalanta, dus...
Toch nog in de voorrondes nog?
Ja, dat rijd je dus.
Dat wordt een flinke dobbel.
Oplas.
Ja. Nee, maar wat jij terecht ook zegt, normaal kenmerkend initiatief nemen, goed positiespel en daarvan uit voetballen altijd toch in de opbouw, Twente kennende. Nou, dat moet snel terugkomen, want je hebt niet veel tijd, hè? Want de competitie staat ook zo voor de deur, dus...
Ja. Volgende week. Ze hebben ook al een valse start gemaakt.
Dat bedoel ik.
Ja.
Nou.
We gaan even naar Go Ahead. Hoe staat Go Ahead erop?
Nou, Gert-Jan heeft alle opstellingen meegenomen.
Ja, nee, we hebben hem
voor vakantie. Ja, daarom hebben we hem helemaal.
Ik kan natuurlijk niet van Gert-Jan van Beek verwachten dat vanuit Oostenrijk alles bekijkt en volgt.
Nee. Alles uit zijn hoofd weet. Nou ja, bij Go Ahead zijn er, als je kijkt naar de basisformatie, zijn er niet zo heel veel wisselingen. Ik heb de verleden weken aan de oefenwedstrijd zitten kijken tegen Ovi Kreta. En dat vond ik er wel goed uitzien. Een beetje ouderwets, vervolgen op afgelopen seizoen. Dus oefenwedstrijd is altijd moeilijk om ploegen te beoordelen. Maar daarin laten ze toch zien dat ze het concept van verleden jaar omarmen. En dat Jozef doorborduurt op wat verleden jaar is in gang is gezet in de tweede helft van het seizoen.
Vind je het verrassend dat Jozef de coach is bij Go Ahead?
Enigszins wel. Aan de andere kant, toen het bekend was dat hij het werd, vond ik het eigenlijk ook wel een hele logische keuze. Want ik denk dat hij hier wel past. Ja.
Jan, hoe kijk jij naar Go Ahead?
Ja, nou ja, we moeten deze wedstrijd, ik heb die wedstrijd natuurlijk ook gezien. Kijk, het ging met name in de tweede helft van Ovi met een heel ander, laten we zeggen, een veredeld tweede team.
Een bekerwinnaar in Griekenland.
Jawel, nee, qua status prima, qua uitslag prima.
Eerst
helft doen ze gewoon prima mee. Dus dat is een compliment voor die groep. En wat je terecht ook weer ziet, hè, het enthousiasme weer met name ook. Het lopen, wat ze toch, laten we zeggen, dat is kenmerkend voor Go Ahead. Dat publiek wat een beetje meedoet. Ja, dat maakte gewoon een wat goede indruk. En Jozef, die voelt zich als een vis in het water op dit moment. En ze gaan nu al voor... We worden kampioen. Of we gaan
Jozef wel heel goed bij Van Doppast.
Ja, dat denk ik ook. Goed duo.
Goed duo.
En dat is belangrijk, want... Van Dopp regelt alles.
Sowieso.
Dus.
Ja, en die past ook goed daar.
Ja.
Ja,
nee, maar Jozef heeft niet echt een ego, hè? Zoals Boel natuurlijk wel had. Die stond daar en ik ben de hoofdtrainer. Dat heeft Jozef totaal niet. Het is gewoon, die wil lekker werken, die wil plezier hebben, die wil met die gast op het veld staan. En al die poespas laat hij lekker even dop over.
Ja, Boel kan niet met de techniek, kon niet met Mark van Hintem vanaf dag 1 al niet. Dan denk ik van ja.
We hebben het al eerder over gehad, hè? Jongen uit de Randstad. Het past er niet. Vanaf dag 1, hoewel die tweede helft van het seizoen best heel hard heeft gedaan.
Maar bij Go Ahead Eagles kunnen ze niemand uit de Randstad aanstellen.
Jawel, je kunt je aanpassen, maar dat was Boel in het begin absoluut niet van plan om zich aan te passen. Go Ahead moest het maar aan hem aanpassen.
Maar op zich, daar hebben we van de week ook al over gehad hoor. Maar Boel heeft al stage gelopen bij Go Ahead. Dus je had hem al binnenboord. Daarna heb je hem bij Dordrecht nog aan het werk gezien. Je beslist zelf om hem op te halen. Ik vind nogal wat om dan te zeggen van nou... Wij willen jou hebben, we halen jou op. Maar jij moet wel even helemaal gaan veranderen. En jij moet Dat is toch niet de omgekeerde wereld, toch?
Marco,
of niet?
Volgens mij was hij niet de absolute nummer 1, want Correa volgens mij hebben ze ook nagegeven.
Nee, oké, maar je haalt hem, uiteindelijk haal jij hem toch op. Je weet ja, donders goed James, wat je in huis haalt.
Ja, maar het mooie altijd is dat...
Ik vond ook vooraf...
Het mooie is altijd, clubs die gaan op zoek naar een nieuwe trainer en dan hebben ze een profielschets. En als je dan, en soms dan hoor je ook wat die profielschets is en dan halen ze een trainer. Ik heb het ook wel eens gehad. Ik heb zelf wel eens een keer een club afgewezen, omdat ik even een van de drie kandidaten. En toen op een gegeven moment waren er drie kandidaten. Ik had een gesprek met ze gehad en ik kreeg een telefoontje van dat ik er niet werd. Oké, dat kan. Dus het werd iemand anders. Alleen ter 11e uren, ik wist al wie het werd. Ze hadden de persconferentie gemaakt, hadden ze bekendgemaakt wie het werd. En die trok zijn keutel in. Dus mondeling waren ze akkoord, maar tekende niet. En dat was een totaal ander type trainer als ik. En toen belden ze de volgende morgen mij op dat ze met mij weer in gesprek wouden. Ik zei, nee, ik wil er even over nadenken. Heb ik er een dag over nagedacht? Ik denk, nee, ik ga het niet doen. Want ze hebben een profielschets. En op een gegeven moment kiezen ze voor een totaal ander type trainer dan dat ik ben. Ja, en nou kan ze weer terugvallen op mij. Nou, dat kan nooit goed gaan. Dus heb ik netjes bedankt. Heb ik gezegd van, nou ja, ik wil geen kandidaat meer zijn. Succes met een andere trainer. Nou, dus die profielschetsen zeggen mij niet zoveel. Hè. Clubs die draaien dan op een gegeven moment 180 graden. Maar als je een totaal ander type als mij neemt, dat is te verantwoorden. Ik bedoel, daar zijn ze zelf bij. Hè, die kwam beter uit het gesprek schijnbaar. En dan draait een dag later draait terug. Dat begrijp ik niet. Nou, dat is nu ook zo met Bos. Ze zullen goede gesprekken hebben gehad. En ja, uiteindelijk is het toch met elkaar, zeker het eerste seizoen zelf, is het tegengevallen.
We gaan even naar de huidige trainer. Jozef Oosting is tevreden tot dusver over de voorbereiding.
Ik heb we doen het met deze selectie. En voor mij is een bekend verhaal. Ik heb starters en finishers. En uiteindelijk daar zit een bepaalde gedachte achter. Je kunt kijken naar je eigen manier van spelen, hoe wij graag willen voetballen. En uiteindelijk ook kijken naar de tegenstander.
Ja, maar ik wil meer zeggen, in de breedte staan we er ook gewoon echt goed op.
Ja, volgens mij zeker vorige week nog tegen een collega van je dat wij draaien een goede voorbereiding. En we staan er fysiek goed op. Je ziet dat het een team is wat al langer bij elkaar speelt. Dus dat is ook prettig. Dus kun je wat contouren inslijpen, zowel in het verdedigen als in het aanvallen. En het mooie vind ik is dat ze het ook gewoon goed uitvoeren. Dus, en ik heb meerdere keuzes.
Ja. Ja, dit weekend spelen ze in Engeland hè, tegen Luton Town. Ja. De ploeg waar ooit Mike Small toch vandaan werd gehaald. Met 1100 man gaan ze daar naartoe.
Ja.
Toch?
Ja, maar ja. Die club die leeft natuurlijk ook, hè, laten we heel eerlijk zijn. Ja. En Go Ahead de laatste jaren een enorme ontwikkeling gemaakt.
Luton away. Mooi potje.
Ja, nou, het is toch heerlijk man om naar uit te kijken. Zo vlak voor de competitie nog even te testen van hoe staan we ervoor. Wat hij wel zegt, ja, ze staan er fysiek goed voor. Dus in een hele korte periode hebben ze het toch voor elkaar gekregen.
Tankstedt moet fit blijven.
Ja.
Het kan wel eens een goede verrassing worden dit seizoen. Als die heel oude nu een goede...
Speelt weer vanaf rechts, hè?
Goede alleen. Volledige voorbereiding.
Ja. Ik had hem al in mijn...
Oh, je had hem al
heb je hem opgesteld?
Ik had hem al gesteld.
Hij had op Tomorrowland even genoteerd.
Ja.
Klassebed.
Even naar Pek Zwolle.
Oh, ja. Anko.
Ja, wat wil je weten?
Nou, ja, alles. Hoe staat Zwolle
hoe is het met die Namli? Nee, dat wil ik weten. Ja, daar zit ik, voor, daar zit ik hier voor.
Wist ik het maar.
Jij weet het ook niet.
Ik denk dat hij het zelf ook niet weet.
Maar die is ook te vaak er niet, hè?
Hij zat weer op die tribune. Ik denk, nou, hebben ze een aardige linker spits opgehaald.
Ja, nee. Ja,
en dan is die Namli er nog niet.
Ja, Younes is natuurlijk een geweldige speler.
Ja.
Alleen, hij is binnengekomen. En toen had hij al een periode, aanloopperiode van, nou ja, zijn fitheid. En dan zie je dat een speler zoals hij nog extra problemen heeft als ze niet helemaal 100% zijn. Nou ja, daarna kwam hij er bovenop en heeft hij eind vorig seizoen, dus alweer een seizoen verder, toen was hij weer op zijn top en toen besliste hij gelijk weer wedstrijden. Nou ja, nu is hij weer aan het kwakkelen, mist hij weer een voorbereiding. Ja. En het ziet er niet naar uit dat hij er snel weer bij is. Dus, en dan heb je nog het probleem van, nou ja, dan heb je ook nog niet gelijk de optimale Younes Namli. Ja, dat is natuurlijk super jammer en het is gewoon een enorme kwaliteitsspeler, mits fit, maar dat gaat wel even duren.
Ja, nee, maar ook het begin van de competitie. Hè. Ze beginnen dan met tegen Ajax gelijk. Daarna hebben ze Twente.
Ja, ze hebben sowieso...
Ja, maar dan heb je die Namli keihard nodig. Dat bedoel ik alleen maar te zeggen. En ja, nu is hij steeds weer...
Zwolle Ajax, Twente Zwolle, Heerenveen Zwolle en Zwolle NEC.
Ja. Ja, dat is een lekker begin.
Eerste vier wedstrijden.
Ja. Ja.
Nou, dus wist ons verleden jaar ook te verrassen met de eerste wedstrijd.
Jawel. Na twee wedstrijden stonden ze bovenaan, hè?
Ja, dat bedoel ik.
Telst eruit. Nee, joh. Maar je hoopt altijd dat soort spelers snel fit worden. Want dan hebben ze toch een aardige voorhoede nou. Al mits in vorm en fit.
Ja, nou ja, goed. Het is De laatste wedstrijden heeft Seurissen elke keer als linksbuiten gespeeld. Nou ja, dat, daar heb je nu ook Sissoko voor aangetrokken. Nou, dus hopen dat die ook gelijk fit wordt, want die voegt echt enorm veel toe. Is ook een totaal ander type dan wat er nog in de selectie voor de rest zit. Dus het is hopen dat die er vanaf het begin gelijk kan gaan staan. Ja, en Costons die moet terug naar, naar zijn vorm van zeg maar 8 maanden geleden. Want dat ziet er in deze voorbereiding ook nog niet goed uit. En ook, weet je, ik heb bij die jongen toch ook dat ik word een beetje moe als ik naar hem kijk. Weet je wel, maar ik heb het gevoel dat hij zelf ook een beetje moe is. Hij maakt een beetje een uitgebluste indruk. Ik heb nog niet
weg?
Echt een
Costons.
Ik weet het niet, maar er zijn vorig jaar aan het einde van het seizoen natuurlijk wat dingen voorgevallen. En hij had ook wel een behoorlijk mindere fase. Is dat natuurlijk logisch als de hele club in een mindere periode zit. Maar goed, deze voorbereiding zie ik hem aan het werk. En ik krijg nog niet echt een Costons te zien waarvan ik denk van nou... die gaat de Eredivisie overhoop spelen.
Nee, maar ze hebben ook aardige andere assistenttrainers.
Ja. Zeker. Ja, totaal nieuw. Van der Werf, Rinsta, Calderwood en Bakens zijn vertrokken. Dus ja, ze vonden daar natuurlijk intern ook dat er wat moest veranderen. En dat is tegenwoordig ook hip. Dan doen we maar de assistenttrainers.
Ja.
Maar of dat zoveel zin heeft, is ook...
Want Bakens, die wordt ergens hoofdtrainer. Of
is Bever, Bever in België.
En
Scott Calderwood is naar Oman, geloof ik. Ja.
Ja, dat
vind je dat opvallend? Want jij vind je dat opvallend?
Ik heb het niet meegekregen. Ik heb daar goede ervaring met Tim Bakens. Dat vind ik inderdaad. Ik denk dat die jongen straks ook een goede hoofdtrainer is. Het verleden jaar al bij Emmen gesolliciteerd en bij een aantal andere clubs. En toen uiteindelijk kwam hij als assistent bij Pek Zwolle terecht. En volgens mij hadden ze het verleden jaar met z'n drieën wel een goede match. Scott Calderwood was ik ook verbaasd. Maar toen zei ze, ja, een totaal ander type als Van der Vecht. Dus dat begreep ik wel, die uitleg.
Maar Van der Vecht had hem zelf gebeld voor Zouva. Kom,
ja, en die heeft hem dan dat ze nu in één keer alle twee weg zijn. Ja,
aan het eind van het seizoen, belden ze niet meer, begreep ik.
Nee. De ervaren spelers die waren wel een beetje klaar met Calderwood, hoorde ik. Okay. Omdat hij iets te was.
De aanwezig.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Trouwens, we gaan even naar Hendrik van der Vecht. Volgens Van der Vecht zijn er nog wel wat verbeterpunten.
Fit houden van de selectie, met name dat. En het toch nog wel werken aan wat concepten, vooral defensief. Dat we concreter met elkaar het juiste moment hebben om druk te zetten. Ik vind dat we daar nog echt in moeten groeien. Ik vind dat het spel aan de bal, dat mag in de eindfase nog wat concreter ook en minder slordig. Maar dat hoort nog wel bij het traject waarin we zitten. Ik vind wel dat de voetbalvermogen in het team zit. En daar ben ik op zich wel tevreden over zoals het nu uitziet. En we hebben goede momenten daarin gehad. Het herkennen van versnellingen in de aanvallen, dat gaat ook steeds beter. Dus ja, er zit wel perspectief in. Ja,
verbaas je dat Viergever bij Zwolle terecht is gekomen? Die wil graag nog een jaartje voetballen.
Ja, ik begrijp Viergever wel.
Ja. Maar snap je Zwolle ook dat ze een ervaren jongen hebben gehad? Hij heeft natuurlijk alles meegemaakt.
Als je kijkt wat er vertrokken is bij Zwolle. Die McNulty was natuurlijk wel een bepalende speler het afgelopen jaar. Die is weg. Ja, dan is het linksbenige centrale verdedigers zijn er niet veel. Ja, en het risico wat je wel loopt met Nick Viergever is dat hij met name bekend stond. Dat hij heel erg wendbaar, laag bij de grond, goed in de tackle. Op het langere rechte stuk ook echt snel was. Ja, hij is nu ook 4,35, 36. Dat is wel minder geworden. Dus daar moeten ze wel rekening mee houden. En de vraag is, kan hij het opbrengen als hij door moet dekken en tegen de middenlijn aan moet spelen? Omdat ze voor in voet druk willen zetten. Ja, dat zal wel de nodige communicatie vergen.
We hebben het over Zwolle. Lieve man, een leukere man dan Jan Drost. Was er niet bij Zwolle. Persfotograaf jarenlang geweest bij Zwolle natuurlijk. Vele malen te zien. We zien hem hier in beeld. Overleden op 83-jarige leeftijd. Die lach. En bij Jan Drost denk ik ook altijd aan het circus. Het is de schoonvader van Mike Willems. De technisch manager. Voormalig technisch manager van Zwolle. Helaas overleden. Anko. Wat een lieve man was het, hè?
Ja. Echt. Topvent. En er is ook niemand in Zwolle die dat niet vindt. Het was een super aardige man. En had ook superveel materiaal van van de club en al die jaren echt een Zwollenaar. En de club heeft daar overigens te weinig mee gedaan. Maar goed, hij is er nu niet meer. En, alleen maar mooie gedachten.
Als wij bijvoorbeeld een speler van Zwolle of Zwolle moest tegen Twente spelen, dan stuurde die altijd foto's naar ons toe van goh,
hij was
mag je gebruiken?
Met de volgende wedstrijden bezig en dan gebruikte hij vaak oude foto's die hij nog had genomen van. En dat ging echt heel ver terug en ik had nog wel eens contact met hem via sociale media. Het was echt, echt een superman.
Sterkte voor de nabestaanden, Jan Dros. Jammer dat hij er niet meer is, 83 jaar geworden. Dan naar Heracles Almelo. Ja, Gert-Jan, ik kijk jou aan. Hoe vind je de voorbereiding tot dusver?
Ja, het is weer helemaal hoogjoodsend. Het verleden jaar waren ze ook wereldkampioen in de voorbereiding. En toen zat Tijmen, die was ervan overtuigd dat ze het bovenkant rechter rijtje zouden spelen. Nou, ze zijn gedegradeerd uiteindelijk. Dus het zegt me niet zoveel. Nou ja, verleden week Excelsior ook weer met twee teams gespeeld. Waarvan ik denk van ja, wat nou straks de basis? Heeft hij gemixt? Ik had verwacht dat ze dit weekend nog een wedstrijd zouden hebben. Maar ik begrijp dat ze geen tegenstander hebben. Dus het is een beetje gissen van hoe Heldman nu de basiself gaat formeren. Hè. Dat is een groot vraag tegen. En ja, dat nieuwe bedrijf wat ze ingeschakeld hebben ten aanzien van de scouting hè, met data. Ja, die hebben 8 spelers gehaald. Over het algemeen op tweede, derde niveau van een land. Hè. Spanje, Duitsland. Ja, of dat goed is om bovenin de KKD mee te draaien, is op dit moment heel moeilijk te zeggen. Ze hebben niet een heel moeilijk programma in de eerste 4 wedstrijden. Het is uit naar VVV, thuis tegen Den Bosch, uit Jong Utrecht en uit Eindhoven. Dus daarin worden ze denk ik niet meteen getest, ga ik vanuit. Dus ja, het is even kijken hoe ze start van het seizoen maken. En het is natuurlijk wel opvallend dat ze nog steeds geen algemeen directeur hebben. Dat die ad interim is en dat er wel al beslissingen worden genomen.
Ja, hoe komt het dat het zo lang duurt, Jan? Heb je daar een verklaring voor? Nou ja. Nieuwe algemeen directeur?
Nou, dat weet ik wel. Nou. Ja. Want ze hebben nog geen raad van commissarissen. Er zijn namelijk 3 man. Die Nick Glodemans is eruit gestapt. Nou, ze hadden al 1 te weinig. Dus er moeten nog 2 mensen komen. En de RVC die moet een algemeen directeur benoemen. Dus dat doe je niet met 3 man, dat doe je met 5. Dus er zal eerst 2 mensen moeten komen die de Raad van Commissarissen gaan versterken. En dan zal er naar een algemeen directeur worden gekeken.
Maar wat voor mensen zoeken ze daarvoor? Zoeken ze daar nog een voetbalman voor? Eentje uit het bedrijfsleven?
Nou, dat denk ik niet, want Manik Smit is er niet uitgestapt. Ja. Dus er is geen voetbalman. Maar volgens mij moet er één vanuit de sponsoren komen. En die ander, dat is de vice. Nick Glodemans was volgens mij de vicevoorzitter. Dus het moet wel uit Almelo uiteraard, lijkt mij, iemand zijn. Commercieel gezien moet het iemand zijn uit de sponsorgroep. Ja, het zal toch iemand zijn die gepokt en gemazzeld is en hard voor Heracles heeft en uit de regio komt.
We gaan even naar Vincent Helman, de trainer dit seizoen. Die hamert in de voorbereiding op intensiteit.
Dat gaat gewoon uiteindelijk gewoon de basis bij ons zijn. Uiteindelijk los van of je dan wellicht een hele goede speler bent. Maar als je de intensiteit niet levert, dan ga je uiteindelijk gewoon minder minuten maken. Omdat ik dat gewoon een heel groot keypoint vind in onze manier van spelen. En uiteindelijk hameren we er veel binnen trainingen. De jongens zijn er heel bewust van. Ja, en nu moet je dat kijken of je dat continu kan opbrengen. En heb ik van heel veel spelers dat ik denk van dat je dit op dit moment nu al vol kan houden. Alleen, we moeten vorige week naar 90 minuten. Kijken of het dan ook lukt.
Nou ja, zijn speelwijze is duidelijk. Hè? Vooruit en veel druk en lopen en sjouwen. Goed als hij daarmee bezig is. Maar het gaat natuurlijk om... Kijk, Heracles moet zo snel mogelijk terug naar de Eredivisie. Daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Dit jaar. Nou, dat moeten ze dan maar...
Maar ik mis ook wel een beetje de smoel bij Heracles al. Ja, ik heb er geen gevoel bij nog.
Nee, groeien natuurlijk. Zeker niet. Ik zit ook naar die oefenpartijtjes te kijken. Ja, het zijn natuurlijk wedstrijdjes van niks nog. Laten we heel eerlijk zijn.
Ja, intensiteit wil iedereen. Ik ben wel benieuwd. Is hij een beetje mini Dick Schreuder qua hoe hij als trainer is?
Ja, nou, we hebben het vorig jaar gezien. Toen, niet even, hè, toen was hij er net en toen was hij overal mee bezig en druk. En
beetje vooruit. Van Bommel, hè?
Nee, ja. Maar
ik weet het niet. Het is moeilijk in te schatten nu.
Valden staat natuurlijk met als hij een keer verliest of 2 keer verliest.
Ik denk dat hij blij is dat hij in de KKD mag beginnen. Want als je met dit elftal in de Eredivisie moet spelen gelijk al, dan wordt het wel wat anders gevraagd, lijkt mij.
Nou ja, ik zag een van de nieuwelingen, die Mario Borak, in de vorige oefenwedstrijd tegen Excelsior. Die zag ik
drie keer... Ja, die zat in de draaimolen.
Als je daar in hoge intensiteit druk naar voren wil spelen, dan heeft dat nog wel
Nee, maar wat voor, na vier minuten met 2-0 achter staan tegen Excelsior. Hè? Laten we heel eerlijk zijn.
Ja, maar,
nee, maar dat zegt me toch helemaal niks.
Het is ontzettend belastend.
Ja.
Je kunt kampioen van de voorbereiding zijn, ja. Maar... Ik zou ze hebben dit jaar niet zo'n moeilijke start als verleden jaar. En kijk, in de KKD wordt de tactisch natuurlijk ook veel minder gevaard.
Zeker. Hè?
Dus je kunt ook makkelijker hoog druk zetten.
Ja,
vaak wordt het dan 1-1, is het ook overzichtelijk. Ja, en als je daarin net even wat meer kwaliteit hebt als de tegenstander, dan ben je ze 9 van de 10 wedstrijden.
Zo
simpel is het.
Bedankt Jan, ja. Bedankt Anko, bedankt Gert-Jan. Tot maandag, want dan zijn we er gewoon weer. Dan is Tijmen ook terug uit Hongarije. U bedankt natuurlijk voor het kijken. Wat zeg je?
Ze missen hem.
Ik mis Tijmen altijd. Ja, echt serieus. Nee. Ik kan eigenlijk ook niet. Ik vind jullie.
Je kunt niet zonder hem.
Je kan niet met en niet zonder.
Nou, dat is het wel. Nou, buiten de tv is het de liefste jongen binnen de omroep. Grote mond, heel klein hartje. Ik moet hem ook altijd nog verdedigen.
Hè?
Bedankt voor het kijken. Tot komende maandag.